Hi, leuk dat je luistert naar de Pioneering Tech podcast van TU Delft. De podcast waarin we samen op zoek gaan om te ontdekken wat er nodig is om radicale innovatie te versnellen. Hoe gaan we de grootste uitdagingen van onze tijd te lijf? Er worden prachtige uitvindingen gedaan. Technologie die echt het verschil kan maken. Het enige wat we hoeven te doen is de toepassing naar de markt brengen. Maar dat blijkt zo simpel nog niet. Ik ben Aniek van Damme. En deze keer gaan we in op waterveiligheid. En om te zien wat er gedaan kan worden om innovaties te versnellen, neem ik iedere aflevering een co-host mee. Die ga ik eerst maar eens ophalen. Bij hem thuis. Hallo.
Hoi.
Hoi.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Aniek van Damme.
Bart Vonk.
Zullen we gaan?
Ja, prima.
Let's go.
Even kijken, The Green Village. Bart Vonk werkt als coördinerend adviseur bij Rijkswaterstaat. En is een van de voorzitters van de Landelijke Coördinatiecommissie over Stromingsdreiging, LCO. En de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, LCW. Rijkswaterstaat, de gemeente, provincies en de 21 waterschappen zorgen voor goed en veilig waterbeheer. En dat is hard nodig, want een groot deel van Nederland kan overstromen. Zo liep in de zomer van 2021 Limburg nog onder water. En moesten in december 2023 voor het eerst ooit alle waterkeringen in Nederland tegelijkertijd dicht. Zeespiegelstijging en weersextremen door klimaatverandering maken innovatieve en natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid en klimaatadaptatie alleen maar noodzakelijker. Bart Vonk kijkt vanuit Rijkswaterstaat hoe die innovaties ingezet kunnen worden. Daarom gaan we op bezoek bij Bas Jonkman, hoogleraar waterbouwkunde. En ik ga kijken bij Floodproof Holland, de plek waar de TU Delft innovaties voor waterveiligheid test. Daar ontmoet ik Dirk Bon, eigenaar van Mobiele Waterkering in Nederland. Maar eerst naar Bart, want tijdens de rit naar de TU Delft vertelt Bart wat zijn werk inhoudt.
Als voorzitter ben je vooral bezig alle signalen van de waterschappen vanuit Rijkswaterstaat als waterkeringbeheerders bij elkaar te brengen.
Ja.
Dan te kijken van wat gebeurt er allemaal ook vanuit communicatieoverpunten. Want communicatie is vaak ook een groot deel van de crisis. Of daarmee kan een crisis ook bezworen worden, als je maar goed communiceert.
Als we even algemeen kijken naar waterveiligheid in Nederland, door klimaatverandering onder andere, met de intensere regenval, vaker regenoverlast. Waar staan we voor?
Ja, dat is een hele brede vraag die je nu stelt. Ik denk door, hoe we er nu voor staan, hè? Want het is altijd moeilijk in een glazen bol kijken. Maar zoals we er nu voor staan in Nederland, zijn we echt gewoon de best beveiligde delta ter wereld. We zijn het enige land die standaarden tegen overstromingen in de wet, in de omgevingswet, heeft opgenomen. Dus een waterkeringbeheerder moet aan de wet voldoen en in de wet staat aan welke norm zijn of haar kering moet voldoen. En dan hebben we dus over normen van waterstand die zich misschien eens in de 10.000 jaar kunnen voorkomen voor wat betreft ons primaire waterkeringstelsel.
Dat vind ik eigenlijk best wel, nu je me dit zo vertelt, denk ik, nou, dat stelt me best wel gerust. Terwijl ik eigenlijk door berichtgeving, maar ook rapporten van IPCC bijvoorbeeld, een heel ander gevoel krijg. Hoe verhoudt zich deze twee gevoelens ten opzichte van elkaar?
Is denk ik terecht dat Nederland, dat men in Nederland kan gaan dat je veilig woont wat betreft de bedreiging vanuit de rivieren, vanuit de kust en vanuit de regionale systemen. De uitdaging wordt natuurlijk om met die IPCC-voorspellingen, verwachtingen, als watermanager daar ook de juiste maatregelen alvast op voor te bereiden. Daar hebben we een deltacommissaris voor. Die deltacommissaris die kijkt ver vooruit en die heeft als taak te zorgen dat wij een veilig land waar het goed te recreëren en fijn te wonen is. Dat er voldoende zoet water is. Hè? Want het gaat niet alleen over de bedreiging van een overstroming. Het gaat ook over de beschikbaarheid van zoet water.
Ja.
En dat de ruimtelijke ontwikkelingen daarbinnen kunnen plaatsvinden. Dus de deltacommissaris is eigenlijk een persoon aangesteld door de kroon. Die de taak heeft om ver vooruit te kijken en te zorgen dat wij ook in dat land kunnen blijven leven. En de Delta-commissaris is dus een aantal scenario's aan het verkennen. En een viertal scenario's kun je dus bedenken. De ene scenario is, gaan wij vooruit bouwen. Gaan we dus eigenlijk een nieuwe kustlijn voor Nederland leggen, waardoor we dus met die klimaatontwikkelingen om kunnen gaan. Het tweede scenario is, ja, wat we nu hebben, dat gaan we alleen maar constant versterken en verbeteren. En het derde scenario is, ja, we gaan een beetje de hele kustlijn dichtzetten. Dus we hebben nu een open verbinding bij Rotterdam.
Ja.
Een open verbinding bij de Westerschelde. De Oost-Scheldekering gaat open en dicht. Ja, de vraag is of dat in de toekomst met die klimaatontwikkeling, met die zeespiegelstijging, nog een houdbaar scenario is of niet. En het vierde scenario is, ja, dat heet dan terugtrekken. Dan kun je ook zeggen, ja, misschien moeten we dit gebied een beetje teruggeven naar natuur. Het kan een prachtig natuurgebied worden, maar we gaan langzamerhand de economische bedrijvigheid een beetje naar de hoge gronden verplaatsen.
In Nederland wordt er dus nagedacht over vier scenario's om op te gaan met de stijgende zeespiegel. Doorgaan met wat we al doen en dat versterken. Een heel nieuwe kustlijn voor Nederland aanleggen. Alle open zeeverbindingen dichtzetten. Of een stuk van Nederland teruggeven aan de zee. Maar ook internationaal gebeurt er een hoop. Zo is Bart de initiatiefnemer van het International Handbook for Emergency Response to Flood Risk. Dit is een unieke samenwerking tussen landen om hun kennis van en ervaring met overstromingen te delen. Het handboek heeft als doel dat landen van elkaar kunnen leren om tijdig maatregelen te nemen om overstromingsrisico's in te perken. En dat soort maatregelen, daar doen Bas Jonkman en zijn collega's bij de TU Delft iedere dag onderzoek naar. Bas is hoogleraar waterbouwkunde. We ontmoeten hem op zijn werkkamer aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Nou, hartstikke fijn dat we hier op de TU bij jou mogen komen zitten, Bas. In jouw werkkamer. Hè? Zit hier allemaal rond de tafel. Ik zie allemaal boeken achter jou die volledig met jouw vakgebied allemaal in lijn zijn. Handbook on Drowning. Ja, pak je hem er vaak bij?
Nou, liefst zo min mogelijk. Want dat proberen we natuurlijk te voorkomen. Dat er ongelukken gebeuren, overstromingen optreden. Ik kijk liever naar andere mooie kaarten van deltagebieden waar we aan werken.
En dan zitten we bij jou aan het juiste adres, denk ik, om te praten over innovaties als het gaat om onze waterveiligheid. Wat voor onderzoeken en innovaties doen jullie hier allemaal?
Nou, als je in Nederland en de rest van de wereld over waterveiligheid nadenkt, dan moet je eigenlijk op heel veel verschillende schaalniveaus doen. Je moet op het hele grote systeemniveau kijken van, ja, hoe kunnen we een kust veilig maken door zandsuppleties of een gebied als rond Rotterdam veilig houden met nieuwe soorten keringen. Dus wij werken bijvoorbeeld aan collega's van mij aan het ontwerpen van een nieuw soort stormvloedkering voor Rotterdam. De Maaslandkering kennen de meeste mensen wel, die twee grote armen in de Nieuwe Waterweg. Als die bijvoorbeeld over 50 jaar vervangen zou moeten worden, ja, wat kan je daar dan voor nieuwe constructie neerzetten? En we kijken naar hoe je, ja, kennis en slimme oplossingen kan ontwikkelen om dijken te versterken, maar ook om ze te monitoren, te meten wat ze precies doen. En op meest lokale schaalniveau, hoe kun je met, wij noemen dat tijdelijke keringen, dat zijn eigenlijk oplossingen, alternatieven voor de zandzak, zeggen wij ook wel. Box barriers, opblaasbare keringen, die je dus neerzet als het water op onverwacht hoog komt of op plekken die niet beschermd zijn door dijken.
Ja.
Nou, dus op al die schaalniveaus doen we onderzoek. En ja, je hebt ook eigenlijk al die maatregelen samen nodig om een goede waterveiligheidsaanpak te maken.
Wat is er mis met die zandzak?
Nou, de zandzak die doet het goed, maar het kost heel veel materiaal wat je daarna kwijt bent. Het kost veel tijd om hem op te zetten. Dus die nieuwe technieken die zijn echt wel een stuk sneller. Dus ja, die nieuwe technieken, die innovaties waar wij aan werken in Floodproof Holland, waar jij straks gaat kijken, die hebben echt, niet overal, maar op heel veel plekken wel belangrijke voordelen. Voorbeelden zijn de box barrier, slimme bakken die je met water vult, water met water keren. We hebben eigenlijk een soort constructies die ja, soort folies die je vult met water, deels met lucht, die daardoor bescherming bieden. We hebben keringen liggen die uit zichzelf, die liggen eigenlijk in het maaiveld en die komen opgedreven als het water van buiten stijgt. Dus zo zijn er allerlei verschillende soorten.
Laten we over die overstromingsrisico's wat verder doorpraten. Want we hadden het in de auto hier onderweg natuurlijk ook al kort even over IPCC-rapporten die vrij verontrustend zijn. Maar aan de andere kant hebben we in Nederland ook redelijk de zaken wel op orde qua droge voeten. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe groot is het risico op overstroming?
Nou, eigenlijk twee dingen. Ja, we zijn denk ik nog steeds de veiligste, best beveiligde delta in de wereld. In Nederland doen we daar enorm veel aan. We hebben hele hoge veiligheidsnormen. We geven er heel veel geld aan uit. Er zijn heel veel mensen die daarmee bezig zijn. Dat is het goede nieuws. Aan de andere kant, ja, in het Engels, you can't take it for granted. Deze winter hadden we een hoogwater of meerdere hoogwaters die samenvielen langs de kust op de rivieren. Die zeespiegel die gaat stijgen, is de verwachting. Hoe snel weten we niet. Dus ja, we moeten wel aan de slag blijven, maar dat ook nog eens opvoeren. En het wordt ook lastiger. Hè? Dat hebben we nu deze winter gezien, dat verschillende dingen gaan samenvallen. Wat we eigenlijk nog niet zo hadden verwacht. Hoge rivierafvoeren, hoogwater langs de kust, hoogwater op de meren. Dus dat zijn, ja, we moeten ons steeds verbeteren, ook naar de toekomst toe.
Ja, ja, en daardoor wordt veel onderzoek gedaan om die verbeteringen te kunnen doorvoeren. Wat voor rol spelen nieuwe innovaties daarin?
Nou, we kijken, als je het hebt over overstromingsrisico's, die Bart Vonk hier aan tafel weet er alles van, maar daar moet je ook op verschillende schaalniveaus eigenlijk naar kijken. Verschillende schaalniveaus maatregelen nemen op het hele grote schaalniveau. Van, ja, hoe gaan we met onze rivier om? Hoe houden we onze kust op peil? Daar doen we onderzoek naar wat zijn de nieuwe type keringen die we daarvoor kunnen gebruiken. Hè? Dat is, daar doen we nu, wij noemen dat ontwerpend onderzoek naar. De meeste mensen zullen wel de Maaslandkering kennen die bij Hoek van Holland ligt. Er zijn collega's van mij nu mee bezig. Maar ja, wat zou nou een volgende generatie Maaslandkering kunnen zijn? Maar we moeten ook op het lokale schaalniveau kijken. Van, ja, wat kan jij lokaal doen om het water tegen te houden. En daar komen dus bijvoorbeeld de innovatieve oplossingen, de tijdelijke keringen om de hoek kijken, die jullie straks gaan zien in Floodproof Holland. En ja, daar werken wij als TU Delft samen met ook partijen die zaken ontwikkelen om die een stapje verder te brengen.
Ja. Hoe kijken jullie bij Rijkswaterstaat aan tegen dit soort innovatieve keringen?
Nou, net wat Bas zegt, we zijn best beveiligde delta. Ik denk dat we dat ook blijven omdat het in de wet verankerd zit. Hè? Maar de manier waarop we de best beveiligde delta blijven, dat vraagt natuurlijk heel veel uitdagingen. En dan kun je niet om innovaties heen. En als we naar het hoogwaterbeschermingsprogramma bijvoorbeeld kijken, daar hebben we de innovatieversneller bijvoorbeeld zitten.
Wat is dat?
De innovatieversneller is een methodiek om innovaties ook een kans te geven om ook daadwerkelijk geïmplementeerd te raken. Ik heb met Bas wel eens in project Brigade gezeten. De Valley of Death had je daarvan. Een goede innovatie die strandt uiteindelijk omdat het niet uitging van het einddoel waar het toegepast moest gaan worden. Nou, de innovatieversneller wil dat wel doen. En waarom? Omdat als wij een dijk moeten versterken, verhogen in zo'n volgebouwd land als Nederland, is er vaak helemaal geen ruimte meer. En dan moet je op een andere manier doen. Een heel mooi voorbeeld is Amsterdam. Daar moet een dijk versterkt worden, maar er staat gewoon een huis omheen. En die ga je echt niet slopen. Dus wat heeft iemand bedacht? Beton spannen wij voor met stalen kabels. Hè? Dus dan brengen we voorspanning in, waardoor het beton veel meer trekkracht kan opnemen. Als we dan eens bij een dijk ook doen en we gaan daar gewoon, nou, dat doen ze niet met staal, maar met fiberglas, lange draden inzetten. En je gaat eraan trekken en aan het einde slaat er een klepje om in die grond en je gaat er spanning op aanbrengen. Dan breng je een soort voorspanning in die dijk aan, waardoor die dijk wel sterk genoeg is. Nou, dat soort innovaties stranden bij een waterschap vaak heel snel op. Dat gaan we niet doen, want ik weet helemaal niet wat de toekomst betekent. En zo'n innovatieversneller kan dat dus helpen om dat te doorbreken, om duidelijk te maken van ja, ook op lange termijn is het een goede oplossing. En ik denk dat we gewoon zo moeten blijven werken als Nederland.
Maar wat is zo'n innovatieversneller dan? Is dat een commissie? Is dat een pot geld?
Nee, het is meer een proces. Het is meer het proces doorlopen van een innovatie. Op die manier dus een innovatie van een concept, een idee naar praktijk en uitvoering te krijgen. En Ja, ik denk wat wij van belang vinden als waterkeringbeheerder, wij willen niet een nieuw technology, we willen proven technologies hebben. Dus als waterkeringbeheerder zou je tegen nieuw technology snel zeggen, te groot risico, ik weet niet wat het betekent, dan een proven technology. En als dat bewezen is, dan gaan we al toepassen.
Maar kun jij innovaties helpen zichzelf te proven, zodat ze wel bij Rijkswaterstaat en aan de goede kant van het streepje komen te staan?
Ja, daar helpen wij mee op. Hè. Je kan eigenlijk zeggen, je kan ze eens een keer in de computer doorrekenen. Van ja, hoe werkt dat? Maar dat is natuurlijk nog geen echt bewijs. Je kan hier naar het laboratorium gaan. Kan je op een hele kleine schaal. Maar daarvoor hebben we dus die Floodproof Holland. Daar kan je bijna op echte schaal al een dijkje bouwen. Daar maatregelen in doen. Dat noemen wij tijdelijke keringen die we op de dijk zetten. Als er een hoog water is, wat toch hoger is dan we verwachten, wat kunnen we dan nog doen? Er zijn allemaal slimme oplossingen voor. Dus op die manier werken we daaraan mee. Maar de laatste stap, en die gaf Bart ook wel mooi aan. Ja, uiteindelijk moet het ook naar de praktijk gaan in een pilot of een proef. En dan is het wel belangrijk dat zo'n waterschap of zo'n overheid daar ook een beetje lef toont. Hè. En gelukkig gebeurt dat ook. Dat Watergraafsmeer voorbeeld waar ze ankers in de dijk doen is een heel mooi voorbeeld. Maar dat ze daar ook bij geholpen worden met wat extra geld en wat extra kennis. Dus die proeftuin die we hebben, die vervult daar echt een rol in om dat zo te doen. En wat ook wel belangrijk is, hè, als Nederland zijn we natuurlijk best wel trots op ons waterbeheer. Er komen veel buitenlandse partijen naar ons kijken. Die willen die nieuwe maatregelen ook wel in de praktijk zien. Hè? Want die willen dus graag zien hoe wij in Nederland zowel de technische maatregelen, maar ook de natuurlijke maatregelen bouwen met de natuur. Hoe je kwelders inzet voor een dijk. Hoe je een stuk kust met zand op een nieuwe manier veilig maakt. Dat willen ze wel eerst hier zien voordat ze het in eigen land, in Bangladesh of in New Orleans of in Texas of in Singapore gaan doen.
Maar als beheerder zul je eigenlijk zeker willen, wat ik net zeg, die proven technologies. Je wil een aantal eisen moeten aan voldoen. Het moet snel opgesteld kunnen worden. Het moet dus er mag geen fout in worden gemaakt. De menselijke hand is heel erg belangrijk. Het moet duurzaam zijn, et cetera. Dus we hebben een aantal eisen. En er was laatst een studie van Danny Jansen over de Breast Defender, die ook aantoonde van als je op tijd start, wat dat betekent voor de faalkans. En Casper Lendering is van mij daar ook op afgestudeerd. Dus ik heb eigenlijk meer de vraag aan Bas van wat kan de TU daarin betekenen om voor die beheerder uiteindelijk inderdaad te helpen die beslissing te nemen?
Mm-hmm. Ja, volgens mij, kijk, paar wat kan de TU betekenen? Een klein omloopje. Volgens mij eigenlijk heel belangrijk is mensen opleiden. Hè? Dus we hebben in Nederland, als we aan dit werkveld aan de gang gaan, Nederland waterveilig, toekomstgericht, heel veel mensen nodig. Eigenlijk nog wel meer dan we nu afleveren. Als het gaat over die tijdelijke keringen, innovaties, mobiele keringen. Kijk, wat wij kunnen bieden, ook in die proeftuin, is die dingen gewoon eens testen voor degene die zo'n oplossing gaat afnemen. Om te zeggen, dit kan het, zo veilig is het, we hebben het getest, er is een rapport van. Je kan dit inderdaad gaan gebruiken. Dus dat is een rol die wij proberen met dat onderzoek te vervullen.
Proven technologies, daar gaat het bij waterbeheerders om. De mobiele waterkeringen die Dirk Bon maakt zijn van die proven technologies. En getest bij Floodproof Holland van de TU Delft. Daar ontmoeten we Dirk, om te zien waar het allemaal om te doen is.
Goedemiddag.
Goedemiddag, Dirk Bon.
Hoi, we zijn hier op Floodproof Holland. We zien hier de A13 langs ons tekeer gaan, veel verkeer. Het is een beetje een beetje poldergebied.
Ja.
En er staan allerlei opstellingen. Wat is dit? Wat gebeurt hier, Dirk?
Floodproof Holland is een testplek om mobiele tijdelijke waterkeringen te testen, te doorontwikkelen, maar ook vanaf een nieuw idee iets op te bouwen. En wat je hier ziet zijn twee systemen, geodesign barrier en daarachter een stukje mobiele dijk. En daarachter staan ook nog andere, de tube barrier, de box barrier, er staat van alles.
Ja, en jij hebt hier zelf dus ook al testen gedaan met twee producten van jezelf. Je hebt ook wat meegenomen, hè? Vertel eens, wat heb je meegenomen?
Ja, de twee systemen die ik meegenomen heb zijn geodesign barriers, dat zijn stalen structuren met een zeil eroverheen.
Ja, laten we het even wat meer beschrijven.
Ja, ja.
Het is ongeveer 2 bij 1 meter groot. Het is een stalen plaat die een beetje schuin omhoog staat.
Ja, ja, kort gezegd is dat wel wat het is. Dit zijn 3 verschillende typen van het systeem.
Oh, wacht. Dus we hebben links staat er eentje van ongeveer 4 vierkante meter.
Ja.
Schuin omhoog, diagonaal dus.
Ja, en die ook. Het idee is bijna hetzelfde.
Die ernaast ook, maar daar zit een blauw zeil overheen.
Ja, om even goed af te maken dat je ziet wat de totale werking is.
Ja.
En rechts is de kleinste. En ik kan je wel even meenemen in het systeem.
Ja.
Het zijn steunpoten van staal bij alle systemen. Dit is de kleinste. Een steunpoot met een stalen plaat erop.
Van ongeveer 40 centimeter hoog?
Ja, deze is 50 precies.
Ja.
Deze wordt ingezet bij Waterschap Limburg. Daar hebben ze best 1200 meter van dit spul klaarstaan. En het zeil eroverheen is er uiteindelijk een afdichting tegen het water. En om ervoor te zorgen dat het water helemaal tegengehouden wordt.
Die geobarriers zijn dus opstaande metalen platen met daaroverheen zeil. Je zet ze op een dijk om stijgend water tegen te houden. Oh, en even tussendoor. Als je geobarriers al een te gekke innovatie vindt, neem dan eens een kijkje op tudelft.nl/pioneeringtech. Daar vind je nog veel meer verhalen over radicale innovaties. Zoals de samenwerking tussen de TU Delft en het Reinier de Graaf ziekenhuis. Waarin Delftse start-ups de kans krijgen om hun innovaties in de zorg in de praktijk te testen. Maar nu terug naar Dirk, want ook hij heeft nog een andere innovatie. Namelijk mobiele dijken.
Ja, en daarmee zijn we eigenlijk begonnen in Flopproof Holland. Dat is 1 jaar of 10 geleden. Toen Flopproof Holland echt net gestart was, was ik met mijn compagnon begonnen met de mobiele dijk. Dus we zagen een persbericht dat Flopproof Holland geopend werd. Toen dachten we, hey, shit, daar hadden we eigenlijk bij moeten zijn. En heel kort daarna zijn we hier ook gaan testen met die mobiele dijk. En zoals die hier ligt, heeft hij 2 slangen naast elkaar. Dat zijn slangen van zeil in een net. Met ook een zeil eroverheen tegen het, om het water uiteindelijk goed weg te houden. Net als bij die geodesign barrier.
Het is een soort cilinder ding, hè? Cilindervormige constructies van zeil.
Ja.
Wat zit daar dan in? Want ik zou denken met lucht. Dat houdt helemaal geen water tegen.
Dat klopt. Dit is voor de demo met lucht. Maar als je hem inzet in de praktijk, dan komt er water in.
Okay.
Dan heb je het gewicht van het water wat je gebruikt. En dat wordt dan een vrij harde, ronde structuur.
Ja, precies. Want nu kan ik het gewoon optillen.
Nu til je hem op. Dan niet meer, hoor.
Hè? En op het moment dat hij gevuld is met water, dan moet het echt water tegenhouden aan de buitenkant.
Ja, ja.
Ja, dit zijn dus voor ons de slimme oplossingen. Omdat je dit lichtgewicht naar een terrein kan brengen. Hè.
Ja.
Dus vaak kun je heel meer in het terrein niet inkomen. Dit kun je bijna op een rol er naartoe brengen.
Ja, ja.
En,
ja, het weegt,
en de kracht van deze oplossing is natuurlijk dat je het water wat je tegen gaat gebruiken om de kering te bouwen. En dat water is gewoon overvloedig aanwezig. Als er hoog water is, heb je meer problemen met de dijk. Het kan te laag zijn, dan gaat het water eroverheen. Ja, dan is dit een prima oplossing om de dijk tijdelijk te verhogen.
Oh, okay.
Je hebt natuurlijk ook dat de dijk door de golven kapot geslagen kan worden. En dan gaat dit niet werken. Dan moet je dus echt een geotextiel buiten op de dijk vastzetten. En zorgen dat die golf niet de dijk verder kapot kan gaan maken. Dus we hebben meerdere faalmechanismen. En dit zijn oplossingen, vooral voor het faalmechanisme. Je dijk is te laag en je wil hem tijdelijk verhogen, zodat het water er niet overheen kan.
Ja. Op wat voor manier heb je hier nou bij Flopproof Holland getest? Wat heb je gedaan?
Nou, toen we zijn gestart met de mobiele dijk was überhaupt zelf ervaren. Wat doet hij nou? Wat kan hij nou?
Ja.
Want het idee is van oorsprong een Duits product. En we zijn het hier gaan testen. Toen waren het nog 3 slangen. Lag er eentje bovenop. En toen zijn we hier ook door de waterbak heen gegaan. Verschillende dingen gesimuleerd. En hier kun je er water tegenaan zetten. Dat is fijn.
Ja, wat, waar kan dat dan? Hoe
hier achter je. Bijvoorbeeld zo'n bassin wat daar ligt.
Oh.
Dan kun je vanuit het midden, het grotere bassin, kun je water inlaten. En zo water tegen de systemen aanzetten.
Zo'n overstroming simuleren.
Eigenlijk wel, ja, ja, ja. En wat we daar ook ondervonden was dat die derde slang zorgde voor instabiliteit. Want in een bocht ging die zoeken naar waar die moest gaan liggen. En je kan bedenken als hier een slang bovenop ligt, dan wordt het een soort piramidevorm.
Ja, want er liggen er nu 2 naast elkaar.
Ja.
Als je er eentje bovenop legt, ja, dan heb je een piramide.
Dan wordt die, en nu is die 2 keer zo breed als dat die hoog is. Waardoor die gewoon meer kan hebben. En omdat je in een overstromingssituatie ook gewoon stabiliteit en veiligheid wil. En ook zou willen, mocht het water een keer tot het randje staan, dat hij niet zou bezwijken. Hebben we samen met Duitsland gekozen, joh, we gaan die derde slang gaan we niet doen. Dus dat kan hier.
En het leuke van de test hier is niet alleen de techniek. Hè? Jij leert heel veel en je kunt je product verder ontwikkelen. Voor ons is het als eindgebruiker ook belangrijk om te leren van kun je makkelijk opstellen. Dus we hebben hier ook testen gedaan met 4 verschillende teams. Een team die ervaren was en goed geïnstrueerd was aan de voorkant.
Ja.
Een team die niet geïnstrueerd was, maar het moest doen. Een team van jongeren en een team senioren of zo. Dan heb je dus wel verschillende teams. En Lindsey Schwieker had toen ook verschillende aanvoerlijnen. Hè. Dus de ene moest echt 50 meter lopen met de spullen en de ander die had hem bij de hand. En dan moest het gaan opstellen. En daarna trokken we de schuiven open, stroomde het water in en gingen we kijken welke houdt dan het beste.
Ja.
Want wij willen natuurlijk eigenlijk systemen hebben die intuïtief geplaatst kunnen worden. Waar dus ook een willekeurig iemand anders die het doet, het in één keer goed doet. En dan zie je dus wel het kaf van de koren gescheiden worden. Dat sommige van die systemen misschien in concept heel erg leuk zijn. Maar de praktijk gewoon te complex of te moeilijk zijn om te plaatsen. En dan is de faalfactor te groot. En dan, ja, dan moet je eigenlijk zeggen, ga of het anders ontwikkelen. Maar wij zouden dat niet snel gaan gebruiken. Dus dat is wel de kracht ook hiervan, dat je ook dat soort dingen kan gaan testen.
Ja, eigenlijk concluderend is dat we een palet eigenlijk nodig hebben aan maatregelen of mogelijkheden waar je op terug kunt vallen, ja, in een noodsituatie. En ook dat je dat bij Floodproof Holland dus helemaal fijn kunt testen in de praktijk. Want we merken ook al, het moet wel goed functioneren en daar kom je soms pas achter als je het doet. Dus er is wel bereidheid, merk ik wel een beetje, bij beleidsmakers en verantwoordelijkheden. Maar ook nog een beetje terughoudendheid. Als het gaat om, enerzijds natuurlijk, je wil iets beschermen.
Je wil zeker weten, dat het werkt. En met het ene weet je het zeker, ja, met het andere weet je niet of het op dat moment toepasbaar is. En kijk, als overheid is al vaak door de markt gezegd, zou je niet een soort NEN-standaard kunnen ontwikkelen, dat wij als ontwikkelaar weten aan waar we aan moeten voldoen, hè, dat er een soort NEN is. Nou, die is er volgens mij nog steeds niet.
De Engelsen en Amerikanen hebben wel iets.
Wat is de NEN?
Nationaal...
Een keurmerk eigenlijk.
Ja, dus... Okay. Keurmerk inderdaad. Maar dan weet je als leverancier of als ontwikkelaar aan welke eisen moet ik voldoen. En dan kun je ook gericht ontwikkelen. Want misschien dat je nu iets ontwikkelt en achteraf was het zonde van je geld geweest. En het tweede is, maar dat is meer een wens die ik heb, is dat je eigenlijk een soort beslisboom maakt van, ik heb een situatie, ik heb deze weersomstandigheden, dit zijn mijn terreinomstandigheden, dat je vanuit die beslisboom heel snel komt van, dan is deze oplossing een proven technology. Maar het is een proven technology. Als je deze in die situatie toepast, weet je zeker dat het goed gaat. En ik denk, als je zoiets weet te bouwen met elkaar, dat dan ook die innovaties daar heel mooie plek in kunnen krijgen. Want dan weet je dus gewoon als waterschapper, als een beslisboom, als ik dat toepas, dan loop ik geen risico.
Ja.
Maar goed, dat is nog een idee wat ik al een tijdje in mijn hoofd heb, wat ik nog een keertje moet gaan uitwerken.
Maar een keurmerk is er nog niet.
Nee.
Een beslisboom in welke vorm dan ook is er ook nog niet. Wat zou jij nou graag aan lokale, of dat nu gemeentes zijn of regionale waterschappen, wat zou je tegen hen willen zeggen of mee willen geven?
Dat is durf de stap te maken om dit soort systemen toe te passen. En durf er ook op te vertrouwen. Want ze zijn getest en ze zijn ook al in vele kilometers worden ze gebruikt. En zie de flexibiliteit van het systeem in. Waar je ze de ene keer nodig hebt op punt A, kun je ze de andere keer ook gebruiken op punt B. Dus ze zijn heel, heel flexibel. En dat is samenwerking met een paar zandzakken, want daar zullen er altijd wat van nodig zijn.
Kortom, om innovaties in het veld te krijgen, moet je oude vertrouwde methoden combineren met nieuwe proven technologies. Die getest zijn bij Floodproof Holland. Op de weg terug reflecteren Bart en ik daar nog eens op. Want dat testen van nieuwe innovaties, dat is niet het enige waarmee de TU Delft bijdraagt aan de verbetering van waterveiligheid. Ook die oude vertrouwde methoden kunnen namelijk verbeterd worden.
Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, een van de faalmechanismen van een dijk is dat het water onder de dijk doorloopt. En we kijken al naar de bovenkant, want dat zien we.
Ja.
Maar het grootste gevaar is dat bij een hoge rivierwaterstand en een lage waterstand achter de dijk, dat de waterdruk dus onder de dijk door gaat duwen. Nou, op het grensvlak van klei en zand kan dan een kanaaltje ontstaan. Dat noemen we een pipe. En dat kanaaltje, dat kan zand gaan meenemen. Dat noemen we dan, dat zie je dan in de bermsloot, zie je dan water opwellen. En als dat water troebel is, dan weet je, hey, er wordt zand meegenomen. Als dat kanaaltje, die pijp dus groeit, dan kan je op een gegeven moment een kortsluiting maken met de rivier en dan wordt je hele dijk onderspoeld. Nou, dit is heel bekend, dat zien we overal al eeuwenlang, dit fenomeen. Maar tot nu toe hadden we altijd een formule om uit te rekenen hoe ver moet die bermsloot dan van de dijk af liggen, wil die gradiënt laag genoeg zijn om geen zand meer mee te nemen. Maar dat was een formule die empirisch bepaald was. En we snapten eigenlijk niet precies hoe het mechanisme werkte. Nou, dan krijg je dus een universiteit die gaat echt onderzoek doen. Hoe werkt dat Python-proces dan exact? En kunnen we die formule, die een beetje grof is, verfijnen, waardoor je misschien minder grote bermen nodig hebt en dus wat slanker kan ontwerpen. Nou, uiteindelijk blijkt dus dat tegenovergestelde onderschat het mechanisme. Nou, eigenlijk moeten die bermen zelfs wat breder worden. Maar oké, dat is dan ook kennis die je hebt waarmee je kan omgaan. Dus dat is een beetje een voorbeeld van onderzoek waarvan je zegt dat is echt het fundamentele onderzoek wat je nodig hebt om beter te begrijpen hoe zo'n dijk werkt. Zo'n Floodproof Holland is wat meer, praktisch toegericht onderzoek.
Ja.
Maar dan kom je toch ook wel weer bij die wetenschap terecht van wat maakt nou dat een opstelling gaat slagen. En daar zijn meerdere factoren dan alleen techniek. Dat is dus ook die menselijke factor die erin meespeelt. Dus je komt ook weer aan die psychologische kant terecht. Ja, dat kun je ook misschien wel als een soort fundamenteel onderzoek zien.
Ja, dus eigenlijk als ik je zo samen zou vatten, het antwoord, dan zou ik denken, je zegt eigenlijk, het helpt ons als waterbeheerder beargumenteerde keuzes te kunnen maken.
Ja.
Want als afrondende vraag, hoe kijk jij naar de toekomst vanuit jouw blik?
Ik denk dat wij ook in de toekomst Nederland waterveilig kunnen houden. Vanuit technisch oogpunt. Ik denk techneuten bijna alles kunnen, plat gezegd. Maar de oplossing die we aan gaan dragen, gaan iets betekenen voor de inrichting van Nederland. Dus ons landschap zal denk ik gaan veranderen. Dus ik denk dat het eerder een maatschappelijke, politieke discussie is in wat voor land willen we leven in de toekomst, dan een technische discussie van kunnen we dat maken. Dus als techneut zou ik zeggen, joh, prima. Maar als burger zou ik zeggen, ja, wat voor land wil ik dan leven? Dat wordt denk ik de spannende discussie voor de toekomst.
Kortom, technisch gezien denkt Bart dat we het water in ons land beheersbaar kunnen houden. Het gaat erom hoe we dat willen doen. Dit was de Pioneering Tech Podcast door TU Delft. In de volgende aflevering duiken we weer in een waanzinnige innovatie. Hopelijk luister je dan weer. Wil je die aflevering niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En ben je op zoek naar meer verhalen over radicale innovaties? Ga dan naar tudelft.com/pioneeringtech.